Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, de euro staat op zijn laagste pijl in 5 jaar. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? Nu het Kremlin de gastoevoer naar de lidstaten begint af te snijden, moet de EU ook gezwind reageren. Hoe snel kunnen we echt energieonafhankelijk worden van Rusland? En er is alweer een nieuwe plek waar je bitcoin kan gebruiken als officieel betaalmiddel. En het is misschien niet waar je zou verwachten. Het is donderdag 28 april.
De zeven van de tijd.
De euro staat laag, erg laag. Hij duikt momenteel onder de grens van $1.06. En dat is van 2017 geleden. Onze Europese eenheidsmunt is nu dus nog minder waard dan bij de bodemkoers in maart 2020, toen de coronacrisis losbarstte. Tijdexpert Wouter Vervenne, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe komt het precies dat de euro nu zo laag staat?
Nu, de aanleiding van de koersdaling van gisteren is de beslissing van Rusland om de export van gas naar Polen en Bulgarije stop te zetten. En dat heeft een beetje de vrees doen toenemen voor een grote energiecrisis in Europa. Want stel dat het conflict met Rusland zou escaleren. Europa is zeer afhankelijk van Russisch gas. Nu, er is ook nog een tweede belangrijke reden waarom de euro al een tijdje onder druk staat. En dat is eigenlijk het verschillend monetair beleid van de Amerikaanse en Europese centrale banken. De Amerikaanse centrale bank heeft al de rente 1 keer verhoogd en laten verstaan dat ze later dit jaar de rente nog fors zal verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. De Europese centrale bank is veel voorzichtiger. Zij aarzelt nog een beetje en dat weegt ook op de koers van de euro.
Even naar de directe gevolgen dan van die zwakke euro. Hoe treft die de bedrijven bijvoorbeeld?
Er zijn positieve en negatieve gevolgen. Nu negatief, de kosten van ondernemingen stijgen, want dus de prijs van olie en veel grondstoffen wordt in dollar uitgedrukt. En als de dollar stijgt ten opzichte van de euro, stijgen omgerekend naar euro de kosten van veel ondernemingen. Er zijn ook positieve gevolgen. Exporteurs bijvoorbeeld, voor hen is het goed nieuws. Want de euro wordt goedkoper. Dat betekent dat Europese producten goedkoper worden op markten buiten de eurozone. En dus bedrijven die veel exporteren, voor hen is de daling van de euro een meevaller. Valt een beetje af te wachten natuurlijk wat dan uiteindelijk het zwaarste zal wegen.
Inderdaad, die hogere brandstofprijzen voel ik natuurlijk ook zelf aan de pomp en duurder producten ook. Want bedrijven rekenen natuurlijk ook binnenlands door. Dankjewel, Wouter Vervenne.
2.
Het is resultatenweek voor de big tech bedrijven. Na Netflix, Microsoft en Alphabet kregen we gisteravond de kwartaalcijfers van Meta, de groep boven Facebook, Instagram en WhatsApp. CEO Mark Zuckerberg die kon met relatief goed nieuws uitpakken. Zijn bedrijf heeft in het eerste kwart van dit jaar een netto-winst van $7,47 miljard geboekt. Dat is 21% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de cijfers zijn beter dan de analisten hadden verwacht. In deze tijden van oorlog in Oekraïne, inflatie en regulatoren die steeds strenger zijn voor het bedrijf. Nog een opsteker voor Zuckerberg is het aantal gebruikers op Facebook. Dat zijn er nu dagelijks 1,96 miljard. En dat is meer dan 1,95 die experten hadden verwacht. Lijkt een klein verschil, maar eentje met grote weerklank, want de diagnose is al langer dat Facebook zijn cool verloren heeft. Vooral bij de jongere generatie die vooral op TikTok zit. Meta zet daarom ook volop in op korte video's, zoals op TikTok. Het Reels-formaat is dat op Instagram. Volgens Zuckerberg maakt Reels nu ruim 20% uit van de tijd die mensen doorbrengen op Instagram. En video is op Facebook goed voor meer dan de helft van de tijdsbesteding. De afdeling Reality Labs van Meta dan, dat is waar gewerkt wordt aan het Metaverse, de nieuwe fase van het internet volgens Zuckerberg, die draaide een iets lager dan verwachte omzet en zadelt de groep op met een verlies van $3 miljard. Maar de Zuck neemt geen gas terug op zijn geesteskind. Hij investeert volop verder in wat volgens hem de weg is naar de toekomst. Viel allemaal dus erg goed mee voor Meta, die resultaat. Het aandeel steeg na beurs dan ook met bijna 20%.
3.
It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. This is something the European Commission has been preparing for The era of Russian fossil fuel in Europe is coming to an end. We need to build our energy independence.
Het zal snel gedaan zijn met Russisch gas en olie voor Europa. We laten ons niet chanteren en bouwen verder aan onze energieonafhankelijkheid. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen was er snel bij met haar reactie nadat Rusland eergisteren de gaskranen richting Polen en Bulgarije had dichtgedraaid. Maar kan Europa wel echt snel genoeg reageren als daar straks nog landen bij komen? Het Kremlin waarschuwt daar al voor. En kunnen we het ons nog wel permitteren om extra sancties te nemen tegen Rusland? Chris van Haver, Europa-expert hier bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We zijn al vaak gerustgesteld. Vooral hier in België zijn we niet zo afhankelijk van Russisch gas. Bevoorrading is verzekerd, zegt ook minister Van der Straeten. Maar wat met de rest van Europa? We hadden het daarnet al over met Wouter. Zijn we daar wel echt klaar voor, Chris?
Wel, er zijn sowieso de voorbije 2 maanden in snel tempo plannen en berekeningen gemaakt van hoe moeten wij minder afhankelijk worden van Rusland. Daar is nog maar een deel van gerealiseerd en uiteindelijk dat vervangt die grote Russische gassector niet natuurlijk. Maar wat er wel is, is dat Rusland zelf niet kan de gaskraan dichtdraaien van alle Europese lidstaten. Europa is afnemer van 3/4 van het Russische gas, is dus eigenlijk de grootste klant van Rusland. Poetin, dan snijdt hij zichzelf in eigen been, want dan heeft hij ook geen inkomsten meer. En die inkomsten die financieren net die oorlog in Oekraïne, die hij nu met nog grotere verbetenheid wil voeren.
We rekenen dus vooral op Poetins angst voor dat tweesnijdend zwaard. Europa lijkt dan klaar, Chris, voor het 6e pakket sancties tegen het Kremlin. Daarbij zou Europa zelf dan de olie- en gasleidingen verder dichtdraaien tot wat het aan kan. Waarom lanceren we dat dan niet meteen? Waar ligt de blokkade?
De blokkade is Duitsland. Dus Duitsland twijfelt eigenlijk al heel de tijd. En dat heeft te maken natuurlijk met de decennia lange verbondenheid tussen Duitsland en Rusland. En die Duitse traagheid lokt enorm veel frustratie uit bij met name de Oost-Europese landen die zich eigenlijk terug een beetje geprangd voelen tussen Duitsland en Rusland, zoals in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. We zien wel dat een aantal andere ministers in de Duitse regering wel maatregelen willen nemen, maar Scholz zelf die blijft stil en daar weet je eigenlijk nog altijd niet van, gaat hij dat eigenlijk willen doorduwen? En hij is de baas, hè? Dus hij moet wel.
Inderdaad, dankjewel Chris van Haver. 4. De sancties tegen Rusland hebben bij sommige Belgische bedrijven wel opvallende gevolgen. Bij het Brusselse effectenhuis Euroclear bijvoorbeeld zorgen ze voor een belachelijk grote cashstapel. Wat is daar precies aan de hand? Wel, Euroclear is verantwoordelijk voor het beheer van heel veel aandelen en obligaties wereldwijd. Dus ook die van Russische oligarchen die worden geviseerd door de sancties. Hun effecten zijn sinds de start van de oorlog natuurlijk niet gestopt met renderen. Maar Euroclear mag al die dividenden en coupons vanwege de sancties niet uitkeren. Dat geld is dus bevroren. Het gaat intussen om een koude cashstapel van, hou je vast, $23 miljard. Omdat Euroclear dat soort sommen normaal gezien snel uitkeert, betekent het een verdubbeling van de contanten binnen het bedrijf op maar een paar maanden tijd. Een ongeziene situatie en dus keert Euroclear zijn eigen dividend nog eventjes niet uit. De firma belooft zijn aandeelhouders wel dat zo snel mogelijk te doen, zodra de issues rond die exponentieel groeiende geldstapel zijn uitgeklaard. 5. Waar kijken we vandaag nog naar uit op de redactie? Dat is de geplande ontmoeting tussen Turks president Erdogan en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Het zou wel eens een gespannen meeting kunnen worden. Voorkennis. Sinds de gruwelijke moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi 4 jaar geleden is de relatie tussen de twee landen vrij cool. Khashoggi, herinner je misschien nog, was op het Saoedische consulaat in Istanbul voor papieren om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde toen hij werd gemarteld en op brutale wijze omgebracht. Erdogan gebruikte nadien de hele affaire om de positie van Turkije tegenover Saoedi-Arabië te versterken. Maar nu, met slechte peilingen en een ontspoorde Turkse inflatie, staat Erdogan een pak minder sterk. Hij heeft aan de vooravond van zijn ontmoeting met de prins alvast de zaak tegen 26 verdachten van die moord op Khashoggi overgedragen aan de Saoedi's zelf. Dan wordt het straks misschien dus toch wat een warmere ontmoeting. Volgens Human Rights Watch weet de Saoedische overheid zo nu in ieder geval of ze kan wegkomen met moord.
6.
De Antwerpse blockchain-specialist Venly heeft 21 miljoen euro kapitaal opgehaald om zijn activiteiten verder uit te breiden. Venly maakt het makkelijker om NFT's, non-fungible tokens, te verhandelen. Heel simpel gezegd, stel dat je in een videospel de outfit van je avatar wil wisselen met die van iemand anders. Dat gaat nu niet altijd zomaar, maar met de Venly-procedés wordt het een stuk eenvoudiger. Zo'n succesvolle kapitaalronde, dat doet deugd bij CEO Tim Dirkses.
Ik denk dat al onze harde werk van de voorbije jaren worden beloond. Het is niet eenvoudig als Belgische speler, om eerlijk te zijn. Wij zitten al veel langer in een positie in de markt waarbij je zou kunnen stellen dat het a long time coming is geweest. Daarom dat we ook tevreden zijn dat wij toch wel deze milestone hebben kunnen bereiken.
Om NFT's te verhandelen heb je een digitale marktplaats nodig en een digitale portefeuille. En vaak zitten die twee dingen bij verschillende bedrijven, maar bij Venly zitten ze dus samen. Een stuk efficiënter volgens Dirkses. Dankzij de kapitaalronde kan het bedrijf zich nu aanpassen om een pak nieuwe klanten aan te kunnen.
Wij kijken voornamelijk in de gaming-industrie om daar verder in door te breken, want alles wat we tot nu toe hebben gebouwd is tot op het API-niveau. Daarbij hebben we ook een tweede luik, en dat is meer in de e-commerce sector. En we hebben daar al een eerste samenwerking met Shopify verwezenlijkt. En daarbij willen we ook verder onze API's integreren in de e-commerce platformen van vandaag.
Gaming dus en online shopping. Venly werkt ook samen met ethische hackers om er zeker van te zijn dat al die NFT's wel veilig zitten daar in die digitale portefeuilles. De Centraal-Afrikaanse Republiek erkent de bitcoin als wettelijk betaalmiddel. Het is daarmee nog maar het tweede land ter wereld dat die stap zet. En dat is toch niet zonder gevaar. Centraal-Afrikaanse Republiek is een gigantisch land in het hart van Afrika. Wel met een bevolking van maar zo'n 5 miljoen mensen en voor het grootste deel straatarm. Net daarom is het volgens veel analisten riskant om de bitcoin te officialiseren naast de Centraal-Afrikaanse frank. Want niet alleen geraakt de bitcoin qua waarde niet meer aan zijn hoogdagen en is hij populair bij witwaspraktijken. De cryptomunt kent vooral forse schommelingen. In een arm land kan dat voor zeer veel onzekerheid zorgen. Het Internationaal Monetair Fonds stuurde dit soort waarschuwingen ook al naar El Salvador, toen dat in september als eerste land de bitcoin officieel maakte. De antwoord was toen dat inwoners zo makkelijker buitenlands geld kunnen ontvangen en dat de virtuele munt banen en investeringen zou meebrengen. Klopt dat? Nog iets te vroeg om daar al echt een oordeel over te kunnen vellen. De Centraal-Afrikanen geloven er alleszins wel nog in. Dit was De Zeven. Bedankt om te luisteren. Weer en nog een heel fijne dag gewenst.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.